het eerste gesprek van vanavond. Ik kijk even naar de booth. Daar zitten Marielle, Tom en Ronald. Ik zou zeggen, steek van wal.
Ja. Tom, welkom. Jij bent expert, misschien wel de expert in Nederland... op het gebied van stampij, oproer, sociale onrust. Allemaal dat soort mooie begrippen. Maar hoe zou je dat zelf omschrijven?
Ja, als je met ambtenaren praat, die hebben het altijd over sociale onrust. En dat vind ik een onmogelijke term. Ik zou het zelf omschrijven als een verzameling van emoties, gevoelens die mensen hebben. En bepaalde gedragingen. Heel veel mensen, als ze het over onrust hebben, dan hebben ze het over protest. Dan gaan mensen de straat op. Bijvoorbeeld de bezetting van het Maagdenhuis. Of de fakkeloptocht om te protesteren tegen de gaswinning. Maar je kunt ook over onrust praten op het moment dat een hele grote groep mensen heel boos is ergens over. En dat omvergt mijn emoties. En die emoties kan je als individu ervaren. Maar je kunt ook het gevoel hebben dat wij boos zijn. En dat samen uiten, nou, dat is ook een vorm van onrust. En je kunt ook naar Twitter kijken en dan zie je heel veel hashtags over PGB-alarmen. Mensen die je boosheid uiten. Dat is ook een vorm van onrust.
Dus, maar jij kijkt toch wel naar collectief gedrag.
Ja, dat klopt.
Dus het gaat verder dan individuele emoties. Dus niet dat ik boos ben omdat iemand een kras op mijn auto heeft gemaakt. Maar het gaat om collectieve ongenoegens. En dat het zich vertaalt in collectief gedrag.
Ja.
Nou zag ik in een van jouw onderzoeken een mooi grafiekje... waar je echt een hele lange reeks had bekeken van... beschrijf het zelf maar.
Ja, het is het komt uit een database die ieder jaar heel netjes wordt bijgehouden. En ze kijken naar het aantal hele grootschalige geweldsincidenten. Dat is echt een grote rellen in verschillende landen. En voor het grafiekje heb ik eigenlijk alleen maar naar de OECD-landen gekeken. Dat zijn de ontwikkelde westerse landen. En die data is het meest betrouwbaar. En het zijn ook landen die eigenlijk het meest op Nederland lijken. Nederland zelf zit er ook bij. En dat is een van die lijntjes in die grafiek. Een andere lijn, dat zijn de anti-regeringsdemonstraties. Het aantal anti-regeringsdemonstraties wat in die landen plaatsvindt. Dat zijn ook weer hele grote demonstraties. En allebei die indicatoren, dat zijn eigenlijk maten voor bepaalde vormen van onrust. Geweldpleging en grote demonstraties. En wat je ziet is dat in die grafiek er drie pieken zijn. En dat zijn zogenaamde protestgolven. Dat zijn fases in de geschiedenis dat het enorm onrustig is. Dat er heel veel mensen de straat op gaan. Jaren 30 is een heel bekend fenomeen. Heel grote geweest. Iedereen heeft het nog steeds over de jaren 60. De roerige jaren 60. En wat die grafiek laat zien is dat de hoogste piek... Dat zijn de jaren nu. Dat zijn eigenlijk de jaren vanaf 2010.
En dat verbaasde mij enorm eigenlijk... Want ja, jaren 30, dat heeft iedereen op het netvlies staan. En dat resulteerde uiteindelijk misschien wel in de Tweede Wereldoorlog. De 68, de protesten, de Vietnam-protesten. Maar nu, dat speelt zich dan blijkbaar niet in Nederland af. Want ik zie het niet.
Nee, je ziet het weinig. De grootste demonstratie van de afgelopen tijd... dat was die naar aanleiding van Charlie Hebdo. 18.000 mensen op de Dam en duizenden elders ook in het land, ook hier in Groningen. Grote demonstratie. Dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met wat in de jaren 60 gebeurt. Mede omdat de belangrijkste spreker in Amsterdam, dat was premier Rutte zelf. Dus een heel ander soort van protest. Toch is het niet zo dat het rustig is in Nederland. Als je kijkt de laatste weken, de laatste maanden, gebeurt van alles. Onder andere de studentenprotesten in Amsterdam. En ook in Nederland zie je een licht verhoogde actiebereidheid. Maar ik geef wel toe, je hebt wel gelijk. In Nederland is in verhouding tot die andere landen extreem rustig.
En hoe zie je die verhoogde actiebereidheid? Waar zie je dat aan? Heb je daar een thermometer voor?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het ongenoegen en protest over de gaswinning hier in Groningen. Dan is er heel veel jaren eigenlijk helemaal niks gebeurd. Of heel weinig. Het kwam niet echt van de grond. Er waren activisten protesten bezig. En er waren ook wel actiebewegingen, maar de aantallen waren heel erg klein. En dat heeft ook het laatste jaar, en met name de laatste maanden, heel veel momentum gekregen.
Oké, daar komen we straks nog even op terug. Daar wil ik nog even apart aandacht aan besteden. Is het misschien ook zo dat zeker in Nederland het protesteren zich heeft verplaatst van offline, van de straat op gaan naar online?
Ja, nou, verplaatst niet. Maar sociale media, internet in het algemeen, creëren natuurlijk hele andere mogelijkheden. Dus je krijgt eigenlijk een rijker arsenaal aan middelen die je kunt inzetten. Als je vroeger kon je in hongerstaking gaan, of je kon een gebouw bezetten. Die kun je ook een denial of service attack organiseren. Mm-hmm. Of je kunt dus inderdaad via Twitter zo'n topic, zo'n PGB-alarm, kun je trending maken of een trending houden gedurende heel veel dagen. En daar veroorzaak je ook een bepaalde vorm van onrust mee.
Ja, ja. Dus dat is, het arsenaal is breder geworden. Het is niet zo dat het per se een verschuiving is geweest.
Nee. En het tweede, wat natuurlijk heel belangrijk is van die online middelen, is dat je, het is een communicatiemiddel. Je kunt het gebruiken om meningen uit te wisselen. En in die uitwisseling van die meningen, met die uitwisseling van die meningen, kun je een heleboel dingen bereiken. Het proces wat vooraf gaat aan mobilisatie, het is onder te verdelen in drie elementen, grofweg. Er zijn drie factoren waarvan we weten dat het hele sterke voorspellers voor of mensen de straat op gaan. Hey, of wat de mensen überhaupt te mobiliseren zijn op een actie. Die drie voorspellers, dat zijn het hebben van een gedeelde identiteit, een wij-gevoel. Nou, hoe doe je dat? Nou, dat is met anderen praten. Dus we moeten tegen jullie zeggen van ja, wij samen worden toch wel slecht behandeld door hun, door de NAM en door economische zaken, weet ik veel wat. Dus dat wij-gevoel, dat moet je construeren. Daar heb je communicatiemiddelen voor nodig. Nou, online, uitstekend. Prima. Tweede factor is dat je het gevoel moet hebben dat we slecht behandeld zijn. We moeten verontwaardigd zijn, of we moeten boos zijn. Of we kunnen ook andere emoties ervaren. Maar in ieder geval, er moet een gedeelde ervaring zijn die motiveert. Vaak is dat iets van onrecht of zo. Ook dat is weer iets dat kan ik in mijn eentje eigenlijk heel moeilijk creëren. Dus ik moet het gevoel bij anderen opwekken dat wij echt op een schofterige manier behandeld zijn. Nou, daar heb ik vrij veel communicatiemiddelen voor nodig. Het is allemaal hartstikke handig, Twitter, om dat gevoel los te maken bij mensen. En daarom is zo'n Twitter-toestand over PGB-alarm, kan ook heel erg effectief zijn. De derde factor is dat je bij anderen het gevoel moet creëren, we kunnen hier iets doen. Dus we gaan donderdag demonstreren. Kamp komt naar Groningen. Wij gaan er naartoe. En we gaan die man aan zijn verstand peuteren dat zo helemaal niet kan. Dus als je een gelegenheid en een methode vindt om een punt te maken, om impact te hebben, om iets onder de aandacht te brengen, dan creëer je een gevoel van efficacy. Er is iets te bereiken met die actie. En dat zijn eigenlijk die drie factoren die maken dat mensen bepaalde omstandigheden echt in hele grote getalen op straat kunnen komen.
Oké. Maar dat zijn dan een soort van acties met of een soort van politiek doel. Hè? Je wil iets bereiken, je wil iets veranderen. Je wil iemand van gedachten doen veranderen, op zijn minst. Vallen verschijnselen als de Facebook-rellen in Haren onder dezelfde mechanismen? Is dat?
Ja, nou, nee, helemaal niet. Want daar is geen zij. Dit is allemaal inderdaad, zoals je terecht zegt, het zijn processen waarin een wij hebt en een zij. En die Facebook-rellen, ja, daar was een feestje. Of tenminste, daar kwamen mensen voor. Die escalatie, als je die ziet. Kijk, het proces wat erachter zit, dat is nog steeds een vorm van mobilisatie. Alleen speelt onrecht daar helemaal geen rol in. En efficacy speelt helemaal geen rol. Mensen komen voor iets anders, die komen voor het vieren van feest. En het is wel interessant dat je het vraagt, want als je nou kijkt naar de grote incidenten die Nederland gehad heeft de afgelopen jaren, dat zijn inderdaad allemaal van die incidenten geweest waarbij feestjes uit de hand liepen.
Ja. Ja, dat je haast gaat denken van, nou, we hebben niks meer om ons echt druk over te maken. En dan gaan we maar gewoon voor de lol. Ja.
Maar goed, dat is niet iets van de laatste tijd. Dus de grootste rellen in Nederland, de grootste gedoe in Nederland is altijd ieder jaar tijdens de jaarwisseling. Je hebt in Brabant het mooie dorp Veen. Ja, je begint al te lachen. Maar...
Ja, je kijkt erbij alsof je het helemaal niet mooi vindt.
Nou ja, het is... Nou, ik ben er nog nooit geweest. Maar het is een interessant verhaal. Het steken ze ieder jaar auto's in de fik. En het is een soort van sport om daar jouw auto op dorpplein mooi af te stoken. Op zich gaat dat op een vrij keurige manier. Want ze halen zo'n auto bij de sloop. En dan zorgen ze ervoor dat er niet al te veel huizen afbranden en zo. Maar de overheden zijn daar helemaal niet van gediend. En dat escaleert ieder jaar weer in een enorm conflict. Soms is het heel erg, soms het een paar jaar rustig.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een bekend verschijnsel dat, dat iets ook een traditie wordt. Hè? Als je weet dat er in de ogen van de een ellende en de ogen van de ander een hoop lol te beleven gaat zijn, dan trekt dat bepaalde mensen aan. En dan is dat een hele goede voorspeller voor wat er dit jaar gebeurt.
Ja, en goed, de Facebook-rellen die waren weer wat anders van aard. Dat wordt ook wel eens een vervelingsrel genoemd. En er waren een heleboel mensen samen. En er was eigenlijk niet zoveel te beleven. Mensen lopen een beetje lopen klieren. En het zijn wel de omstandigheden waaronder het wel eens uit de hand kan lopen. En dat is in Nederland al wel vaker gebeurd. Ook hier in het noorden. TT-rellen in Assen. Dat is al heel lang geleden. Maar dat is eigenlijk een vergelijkbare signatuur. En die zijn opgehouden toen... dat is een psycholoog geweest die dat gedaan heeft. Best leuk om te noemen, vind ik, als psycholoog. Die heeft gewoon gesignaleerd... Ja, die mensen vervelen zich. Laten we ze iets te doen geven. Dus toen gingen ze allemaal dingen organiseren. En vanaf dat moment is het beduidend minder geworden. Is het eigenlijk opgehouden.
Oké, en dat... Kan je dat dan weer vertalen naar meer politiek gemotiveerde rellen? Dat je...
Nou, kijk, wat er op straat gebeurt en hoe het escaleert en hoe het moveert, hoe het mensen bezighoudt. Wat er op straat gebeurt, die processen, die zijn heel erg vergelijkbaar. Maar of je een duidelijke vijand hebt, of dat je een conflict ervaart met de politie of met de ME of weet ik wat. Dat maakt natuurlijk wel ontzettend veel uit, want die dynamiek op straat, die is enorm belangrijk. Bij het al dan niet escaleren van zoiets. Het is bijna nooit dat een groep mensen de straat op gaat en besluit, wij gaan nu rottigheid uithalen, geweld plegen, weet ik veel wat. Dus bijna altijd, als het escaleert, dan is het bijna altijd het gevolg van een confrontatie die ontstaat. Vaak zonder dat de beide partijen daar bewust op uit zijn. Het helpt wel heel erg als de vechtersbazen aanwezig zijn. Maar het is alleen maar in die conflicten die een traditie zijn geworden. Waar iedereen het van tevoren verwacht. Dat men zegt maar van tevoren met intentie op pad gaat. En de meeste andere situaties zijn escalaties van dat soort demonstraties zijn vaak, of demonstraties of bijeenkomsten of feesten. Die escalaties, dat zijn vaak ongelukjes. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. Klunzigheden. In Nederland bijvoorbeeld, een hele grote incident is... Het is niet eens echt een rel, maar het gedoe in Hoek van Holland geweest. En wat daar gebeurd is, is het achteraf geanalyseerd. Er stond een politieagent op de trein. Die voelde zich bedreigd. Die hebben in de lucht geschoten. Vervolgens zijn andere politieagenten die er in de buurt waren. Die zijn in een enorme ondertalsituatie dat terrein opgerend. Daarbij hebben ze allemaal mensen omver geduwd en weet ik veel wat allemaal.
Omdat er werd geschoten.
En zij wisten niet wie er schoot. En ze dachten, nou, onze mensen worden beschoten. Dat zijn allemaal misverstanden. En vervolgens staat er een heleboel politie op het terrein. Midden op het terrein en met om zich heen. Allemaal mensen die ze net voor de schenen hebben geschopt en opzij hebben geduwd. Ze zijn allemaal boos. En dan wordt er dingen gegooid en de politie wordt het terrein afgejaagd. En het schieten gaat door. Nou, fiasco.
Maar een samenloop van omstandigheden.
Ja,